Waar ik het met u over wil hebben, is over oordelen. En je kunt het vanuit twee verschillende perspectieven kun je het beoordelen. Ik dacht, hoe noem ik nou die titel? Noem ik het nou ziekelijk oordelen of de ziekte van oordelen? Want ik geloof dat er een ziekte van oordelen is. Ik geloof dat wij als Nederlanders en als mensen er last van hebben en kunnen hebben. Jullie hebben mijn zwamverhaal hier laatst gehoord over dat ik zwam onder de vloer had en dat eigenlijk alles vervangen moest worden. En de vloer zag er aan de bovenkant fantastisch uit, maar die zwam die had alles aangevreten. Dus om een lang verhaal kort te maken, die hele vloer die moest vervangen worden. En dat is inmiddels gelukkig ook gebeurd. En wat er allemaal bij komt kijken, wat er dan al overhoop komt, dat is allemaal niks aan. En tegelijkertijd zet zo'n zwam mij dan elke keer weer aan het denken. Zoals er over gepraat wordt en als er uitgelegd wordt hoe zo'n zwam werkt. En ook over de vernietigende kracht van zo'n ding, wat dan in het duister zich weet te versterken. En daarvan uit eigenlijk datgene wat is, zichtbaar is van onderuit, compleet verzwakt en je kunt er letterlijk doorheen zakken. En zo kun je soms een hele mooie vloer hebben, maar van onderen kan het helemaal kapot gevreten worden. En soms kan het leven ook zo zijn. Soms kan jouw leven, mijn leven, ons leven er zo uitzien. Aan de voorkant, aan de bovenkant, prachtig. En je kunt er naar kijken, ach ja, ziet er mooi uit, dus laat maar zo. Maar van onderuit kunnen er dingen werkzaam zijn waardoor het aangevreten wordt. En als ik het dan heb over oordelen, ik heb het over ziekte van oordelen, dan heb ik het ook daarover, over de vernietigende kracht van oordelen. Tegelijkertijd als ik erover nadenk, denk ik gelijk aan allerlei preken en ik ga ook even op internet zoeken en ik heb een beetje studie gedaan ook rondom onder andere waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. En dan vind ik het leuk dat je binnen het Koninkrijk van God altijd die uitersten ziet. Hè? Je ziet de uitersten van, oh, je mag niet oordelen, want oordelen is niet goed. En anderen zeggen weer van, ja, maar we zijn juist geroepen tot oordelen. En we kunnen allerlei teksten en bijbelstudies en Derek Prince en allerlei dingen kunnen we gebruiken om te onderbouwen dat we of wel of niet mogen oordelen. Maar het gaat mij er niet om te onderwijzen van het mag wel of het mag niet. Daar gaat het me niet om. Het gaat mij erom om met elkaar te kunnen praten over de bron waarvanuit je doet wat je doet. En ik vind dat David het heel mooi verwoord. Die bidt op een gegeven moment in Psalm 119, vers 66. Dan zegt hij dit: leer mij goed oordelen en onderscheiden. Ik heb vertrouwen in uw geboden. En in dat zinnetje alleen al zit de hele hoop. David zegt: leer mij. Met andere woorden, hij beseft dat hij nodig heeft dat hij onderwijs krijgt van God zelf over hoe oordeel je nou? Hoe vorm je nou je mening? Hoe kijk je nou naar het leven? En dan zegt hij van: leer mij te onderscheiden. En een van de dingen die ik weet, de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, dat een van de gaven van de geest, in 1 Korintiërs 12, is dat wij een geest van onderscheid hebben ontvangen. Maar als er patronen in je leven kunnen komen, doordat je misschien teleurgesteld bent en mensen hebben dingen gedaan die jou pijn hebben gedaan, dan kan heel makkelijk dat onderscheid vervangen worden, verpest worden, vervuild worden. En dan heb je geen geest van onderscheid, maar dan heb je geest van argwaan. En aan de buitenkant lijkt het net op elkaar. Je hebt de demonische wereld en de geestelijke wereld, die hebben altijd tegenovergestelde. God heeft geloof, Satan heeft angst. Angst is het geloof van het rijke duisternis. En zo heb je ook in het Koninkrijk van God een geest van onderscheid, waarvanuit je mag onderscheiden. En in het rijk der duisternis of in de verwonde ziel heb je argwaan. En David zegt daarvan: leer mij onderscheiden. Dus we hebben een geest van onderscheid van God nodig over hoe we naar het leven kijken. En dan staat er: ik heb vertrouwen in uw geboden. En David schrijft dit natuurlijk nog onder het oude verbond in het Oude Testament. Dus daarmee koppelt hij het ook aan de wet. Maar tegelijkertijd is David ook in het oude verbond al een prachtig beeld van dat David het hart van degene met wie het verbond gesloten is, kent. En dat is het hart van God. En ik heb vertrouwen in wat u te zeggen heeft. Ik heb vertrouwen in wat u geboden heeft. Ik heb vertrouwen in wat u te vertellen hebt. En vanuit uw perspectief wil ik naar het leven kijken. De realiteit is dat iedereen die hier zit, die heeft mentale brillen op. En vanuit die mentale brillen kijken we naar elkaar en kijken we naar het leven. En ik heb even wat dingen opgeschreven. Een definitie van oordelen. Gewoon neutraal, wat is oordelen? Dat is je mening die je vormt naar overleg of naar nadenken. Oordelen is je zienswijze. Oordelen kun je beschrijven als je beschouwing, je denkbeeld of wat ik net ook al zei, je onderscheid. Ik heb ook een paar leuke uitspraken over oordelen opgeschreven. Ik had er nog veel meer, maar ik ga ze niet allemaal met jullie delen. Of vandaag niet. Misschien twitter ik ze wel. Ik ben sinds vorige week met twitteren begonnen. Ook heel erg leuk. LJ van Weerden twitteren. Als je nog wil mee twitteren. De begrippen der mensen van dingen zijn meestal niets dan hun oordelen over die dingen. Het is me net niet meer gelukt om deze op de biemen te krijgen, want deze moet je even lezen om hem te begrijpen. Ik zeg hem nog een keer. De begrippen van de mensen over de dingen zijn meestal niets meer dan hun oordelen over die dingen. Nou, even in alledaags Nederlands. Friedrich Hubble zegt dit. Dit betreft eigenlijk de verwarring tussen feiten en meningen. Soms verwarren wij feiten met meningen. En dan verwoorden wij onze mening alsof het een feit is. Terwijl er een groot onderscheid is tussen wat werkelijk een feit is dan jouw mening. Daar heb ik nog wel een paar leuke uitspraken over, maar die laat ik nu even zitten voor wat het is. Carl Jung, deze heb ik deze week al wel getwitterd trouwens voor degenen die me al volgen. Nadenken is zwaar, daarom oordelen de meesten. Dat zegt Carl Jung al 100 jaar geleden. Nadenken is zo zwaar, dus dan is het makkelijk om me gewoon te oordelen. Hoef ik niet overal over te denken, maar ik zeg gewoon dit is zo, dat is zo, dat is zo. Deze vind ik heel leuk. Deze moet je echt even over nadenken. Iedereen weet dat anderen zich vergissen als ze over hem oordelen. Maar niet dat hij zich vergist als hij over anderen oordeelt. Heb je die? Nog een keer. Iedereen weet dat anderen zich vergissen als ze over hem oordelen. Dus als iemand een oordeel over mij velt, nou, dan vergist hij zich. Dat is gewoon een verkeerd oordeel. Maar niet dat hij zich vergist als hij over een ander oordeelt. Dus als iemand over mij oordeelt, dan vergissen ze zich. Maar als ik over de ander oordeel, dan heb ik gewoon gelijk. Herkenbaar? Nog een laatste. Deze vond ik ook wel grappig, van Martin Simek. Ik weet niet wie het is, maar hij zegt dit. Om over anderen te kunnen oordelen, moet je helaas met ze omgaan. We oordelen heel gemakkelijk op afstand, hè? Maar om werkelijk over anderen te kunnen oordelen, moet je met ze omgaan. Nou, hoe werkt dat ook, oordelen? Kijk, wij hebben dan een mening, we hebben een oordeel over van alles en nog wat in het leven. En op zich hoort er ook bij hoe wij geschapen zijn door God. God heeft ons geschapen met een eigen wil. God heeft ons geschapen met de mogelijkheid dat wij hem zelfs kunnen afwijzen. Anders was liefde onmogelijk, want liefde moet beantwoord kunnen worden. En om God af te kunnen wijzen of aan te kunnen nemen, moet je kunnen oordelen. Moet je een keuze kunnen maken. Dus dat je kunt oordelen hoort bij hoe God jou geschapen heeft. Dus nogmaals, ik zeg niet, ik heb het niet over dat iets goed is, dat over iets fout is. Maar daarom benoemde ik eventjes ziekelijk oordelen. Dus hoe oordelen, een gezond lichaam kan gezond zijn, maar een lichaam kan ook ziek zijn. En oordelen vanuit de verkeerde bron, vanuit ongezonde bron, vanuit ongezonde fundamenten, kunnen behoorlijk ziek maken. Maar je vormt een mening en dat is ergens op gebaseerd. En iedereen die een mening heeft, die denkt eigenlijk altijd dat de fundamenten die hij heeft voor zijn mening, dat die kloppen. Dat is de overeenkomst die we allemaal hebben. Zelfs al hebben we allemaal verschillende meningen. De overeenkomst tussen alle meningen is dat we allemaal van mening zijn dat onze mening klopt. Snap je hem? Dus mijn mening is gebaseerd op dit, daarom klopt het. Maar wij verzuimen daarin soms om te kijken waarop is die mening dan werkelijk gebaseerd. En wij denken dat het is gefundeerd op allerlei goede fundamenten, maar de realiteit is dat jouw meningen, die zijn gefundeerd op je gevoelens, op je emoties, op je omstandigheden. Ik vind die reclame van Sieren, blijf ik zo, volgens mij is van Sieren, fantastisch vinden van dat je dan zo'n figuur hebt die dan aan de rand van een voetbalwedstrijd staat. En dan op zaterdag zit hij zijn kind helemaal de huid vol te schelden. En dan staat er iemand naast en die zegt dan van, hoe was je week? En er zijn allerlei omstandigheden geweest en dat reageert hij dan even lekker af om mening te uiten over zijn eigen zoon of dochter of het voetbalteam. Soms dacht ik van, oh, zo'n clip zou ik ook wel willen maken over de gemeente. Want de realiteit is, zoals je hier elke zondag komt, is ook gewoon is een onderdeel van een heel leven, van een hele week. Dus je brengt ook deze zondagochtend, breng je van alles mee. Je brengt mooie dingen mee, moeilijke dingen mee, lastige dingen mee. Als we allemaal ons verhaal zouden vertellen voor iedereen die naast elkaar zit, dan horen we fantastische verhalen, moeilijke verhalen, ingewikkelde verhalen en iedereen heeft een achtergrond. En die achtergrond spreekt mee in hoe je deze dienst beleeft. Dat is gewoon een feit. Kun je ook niet omheen. Spreek mee in hoe je naar me luistert. Heb je een hele lange, vermoeiende week gehad, misschien ben je er wel zo moe, dat je denkt, ik vind me van mening dat ik nu even mijn ogen dicht moet doen. Dus je meningen zijn gebaseerd op gevoelens, emoties, omstandigheden, ervaringen. Het zijn positieve ervaringen, het zijn negatieve ervaringen. Je mening is gebaseerd op aangeleerde conclusies of aangeleerde oordelen. Met andere woorden, jij zit hier in deze kerk en je luistert misschien naar mijn preek, maar je hebt al zoveel preken in je hele leven gehoord, zoveel conclusies al gehoord. En die oordelen en die conclusies spreken ook allemaal mee in hoe je luistert. Oeh, daar kan het best wel heel ingewikkeld van worden. Ik heb een keer opgeteld hoeveel preken ik in mijn leven al heb gehoord. En ik ben het al kwijt. Maar het zijn er een hele hoop. Soms kan het zo verwarrend zijn, hè? Maar de een kan dan dit zeggen en dan kan iemand een bijbeltekst gebruiken en daar een hele leer over uiten. En een week later kun je een ander horen en die zegt weer helemaal tegenovergestelde, amen. Daarom is het zo goed om te kijken van wat is ons fundament van onze mening en ons fundament van oordelen. En helaas is ons fundament vaak gebaseerd op dat het moet kloppen en dat het kloppende argumenten moeten zijn. En als dat zo is, dan kunnen we erachter staan. Terwijl Jezus komt en zegt van nee, ik vertel je niet de waarheid, ik ben de waarheid. Dat is iets totaal anders. Als hij tegen ons zegt, heb elkaar lief, dan zegt hij niet van dit moet je doen vanuit jouw mening en jouw oordeel. Maar als je mij ontmoet, ontmoet je liefde. En als ik dan in je woon, dan is liefde een gevolg, een vrucht van je leven. Daarom zegt de Bijbel op zoveel gebieden dat als we christen zijn en als we in hem geënt zijn, dan wordt ons leven totaal anders. Dan is ons leven niet gebaseerd op wat we zelf voortbrengen, maar dan brengen wij voort de vrucht van Jezus in ons. Dat is totaal anders. Best wel heel complex, kun je bijna niet begrijpen totdat je echt geënt raakt in Jezus en hem ontmoet. Een klein voorbeeldje over meningen en over hoe dingen binnen kunnen komen. Ik weet nog dat we hier een keer de dienst hebben gehad, 2-3 maanden geleden. En ik vond een prachtige dienst, er zat een hele hoop in. En het was gewoon een mooi, compleet pakketje. En daarna zat ik met iemand in de auto en die zei gewoon eventjes tegen mij van, ja, ik vond de dienst wel heel lang. En bij mij kwam dat binnen als een oordeel van, nou, ik vond er niks aan. Zo kwam het bij mij binnen, want hij vond het lang. En ik concludeerde aan, ik vond er niks aan. En het was niet goed, het was niet effectief. En ik met mijn overal verantwoordelijk gevoel van, oh, dus ik had het korter moeten maken, zorgen dat, blablabla. Bla, bla, bla. Maar toen ik even doorvroeg, toen ontdekte ik van, ja, maar hij vond het een fantastische dienst. Heeft ervan genoten. En alles wat erin zat, hij is erdoor geraakt. En God had erom gesproken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het eerste wat uit zijn mond kwam, was toevallig, ik vond lang. Maar hij zei daar niet mee, ik vond niks aan. Maar ik hoorde, vanuit mijn gevoel, wel, ik vond er niks aan. Snap je? En als ik niet even doorgevraagd had, dan had ik niet begrepen dat hij een fantastische dienst vond, dat hij het heerlijk vond. Dan had ik alleen dat zinnetje gehoord. En op basis van dat zinnetje misschien weer mijn conclusies en mijn gevolgen gedaan. Daarom is het zo belangrijk, dat zinnetje die ik ook al eerder zei, om elkaar te beoordelen moet je met elkaar omgaan. Moet je dus relatie bouwen met elkaar en soms eens doorvragen. En even goed begrijpen van, hey, bedoel je wat je daar zegt? Zo komt het bij me binnen, maar zoals het bij mij binnenkomt, is het ook zoals het bij jou naar buiten is gegaan. Is het ook zoals het bij jou bedoeld is. Ik wil nou eens met jullie gaan kijken over hoe de Bijbel wat verschillende dingen erover kan zeggen. Juist over oordelen. En hoe Jezus eigenlijk met oordeel en oordelen is gegaan. En hoe Jezus daar ook een aantal zaken in heeft opgelost. Wat voor mij in elk geval zo'n vernieuwd en anders fundament geeft. Vanuit waaruit je naar elkaar en met elkaar kunt kijken. Dat in elk geval ik daar heerlijk van kan genieten. Van, oh ja, hier, deze basis wil ik in mijn leven hebben. En als ik deze basis ook in mijn leven hou, dan word ik bevrijd van ziekelijk oordelen. En dan mag ik vanuit uw bril kijken naar de mensen om me heen. Niet gelijk vanuit de bril van mijn ervaringen, mijn meningen, maar vanuit u. Dat willen we toch allemaal? Ik wel. Johannes, er zijn een aantal teksten, en dat heb ik eventjes genoemd, teksten voor oordelen. En dat zijn geen vooroordelen, maar dat zijn teksten die pleiten voor dat je mag oordelen. Snap je? Want je kunt dus al die kanten opgaan. Je kunt zeggen, je mag oordelen of je mag niet oordelen. Nou, een aantal teksten die heel vaak gebruikt worden als mensen zeggen van ja, maar wij mogen oordelen en we zijn geroepen om te oordelen, is bijvoorbeeld Johannes 7 vers 24. En er staat, ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn. En als wij die tekst dan lezen, dan zeggen we, zie, we mogen oordelen, maar het moet een rechtvaardig oordeel zijn. Wat ik heel belangrijk vind, is dat wij onthouden dat de teksten in de Bijbel altijd contexten hebben. Dus teksten eromheen. Dus waarom doet Jezus deze uitspraak? Nou, de context is dat ze Jezus wilden doden. Ze hadden een oordeel over hem geveld, met name op het gebied dat hij op de Sabbat mensen genas. Als je Johannes ervoor leest, dan zie je dat hij op de Sabbat mensen genas. En ik heb altijd gedacht dat Jezus dat deed om die fariseeën een beetje dwars te zitten. Maar des te meer ik het bestudeer, begrijp ik dat Jezus die ging bewust op de Sabbat genezen. Omdat hij de Sabbat de rust is. En als je bij hem komt, dan ontvang je genezing. Hij is daar, hij is ook de vervulling van de Sabbat. Dus als je bij Jezus komt, dan ontvang je genezing. En daarom ging Jezus heerlijk op de Sabbat genezen. Maar omdat dat gebeurde, dat ging in tegen de wetten en tegen de principes en tegen de Talmud en tegen alle dingen die de fariseeën en de schriftgeleerden bedacht hadden. Al hun oordelen. Jezus ging in tegen wat volgens hun mening, volgens hun oordeel, volgens hun perspectief niet klopte. En daarvanuit ging het zo diep dat ze zeiden, we gaan hem doden. En in die context zegt Jezus, Ga in je oordeel niet op de schijn af. Met andere woorden, kijk niet naar mij wat ik doe op zondag, maar kijk af waar het vandaan komt. Maak een rechtvaardig oordeel. Nou, dan moeten we even gaan ontdekken van oké, hoe doet Jezus dan een rechtvaardig oordeel? Jezus zelf over rechtvaardig oordelen. In Johannes 5 vers 30, daar staat dit. Ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor. Dit is Jezus. Dus zelfs Jezus, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die het recht heeft om te oordelen. In andere teksten in Johannes zie je dat de Vader heeft gezegd van ik heb het oordeel aan hem gegeven, hij mag oordelen. Maar zelfs Jezus zegt in al mijn oordelen, in hoe ik kijk naar het leven, oordeel ik naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig. We hadden net gezien dat Jezus zegt oordeel rechtvaardig. En Jezus zegt hier, mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus wil jij rechtvaardig leren oordelen, dan zul je moeten sterven aan jezelf, dat je je niet richt op wat jij wil, maar dat je je richt op hem waarvanuit je leeft. En dat is Jezus Christus en dat is geënt zijn in hem en daarvanuit de relatie met de Hemelse Vader hebbend. Dus als Jezus al in zijn oordelen luisterde, continu, had continu een verbinding met de hemel. En alles wat hij zag werd daardoor gefilterd. Dan denk ik dat voor ons hetzelfde principe opgaat. Het is makkelijker gepreekt dan gedaan. Want ik noemde aan het begin hoe oordelen gevormd worden. Emoties, ervaringen, gebeurtenissen, gedachten, conclusies enzovoort. En die spreken allemaal mee. En waar Jezus wil dat wij komen, dat is waardevol leven. Naar een leven geënt in hem, zodat als wij geënt zijn in hem, daarvanuit naar het leven en naar elkaar krijgen. Paulus zegt dat het mogelijk is om onder andere te zeggen van bid zonder ophouden. Dat betekent niet dat je de hele tijd zo zit. Maar dat betekent dat het dus mogelijk is door de vervulling van de Heilige Geest. Dat je 24 uur per dag een online verbinding hebt met de hemel. 10 jaar geleden moesten wij inbellen als wij wilden e-mailen. Nu heeft iedereen continu online kabel en weet ik veel wat voor. Nog meer. In het Oude Testament moest er wat gebeuren om binnen te komen. In het Nieuwe Testament, door de Heilige Geest, hebben wij een continu online verbinding met de hemel. Die lijn is continu open, voor jou en voor mij. Jullie weten dat ik de laatste tijd het vaak zeg. Ik ben niet geroepen om voor je te denken, ik ben geroepen om je aan het denken te zetten. Ik ben niet geroepen om een online verbinding te hebben met God, zodat jullie naar mij kunnen luisteren om te horen wat God te zeggen heeft. Dat is de grootste onzin die ooit in het lichaam van Christus geloofd is. De bedoeling is dat jij en ik, wij allemaal geënt raken in hem. Allemaal die online verbinding hebben. Net zoals we zeggen, heb jij ook al zeggen? Oh ja, ik heb ook al zeggen. Oh, fantastisch. Zeggen we tegen elkaar, hebben wij ook de geest? Ja, ik heb ook de geest. Ben je ook geënt in hem? Ja, ik ben ook geënt in hem. En vanuit het geënt zijn in hem ontvang je nieuwe bril, word je nieuwe schepping, ontvang je nieuw perspectief. En vanuit het nieuw perspectief kijk je anders naar het leven. En daar worden je oordelen ook anders van. Laatst was er iemand op het voorgangersteam die dat eventjes zei. Er was een rondje, ik weet niet precies waarover het ging. En toen zei iemand als antwoord, ja, ik ben niet meer zo vaak bezig met wat ik ervan vind, maar ik ben bezig met zie ik Jezus erin. En wat doet Jezus op dat moment? Ik dacht, oh heerlijk, wat een heerlijke uitspraak. Wij Nederlanders vinden zo vaak van alles. Jezus zegt, zoekt en gij zult vinden. Wij vinden van alles zonder te zoeken. En ik vond het zo heerlijk. Dat zo'n voorganger dat eventjes zei. En ik hoor, die cultuur die leeft steeds meer. En dan krijg je die ontspanning waar ik het net over had. Over die meeting van afgelopen maandag en die meeting van afgelopen woensdag. Dat je naar elkaar kunt kijken. Zie ik die passie van Jezus. En daar kijk je in de eerste instantie naar. Natuurlijk mag je in tweede instantie best wel inhoudelijk over zaken gaan. Maar ik heb het over die primaire bron. En Jezus zegt dit, ik kan niets doen uit mezelf, ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Nou, en dan is er nog de laatste tekst die ook vaak gebruikt wordt als onderbouwing, dat je mag oordelen. Dat is 1 Korinthe 2 vers 15. Dan staat er dit, maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. En dan staat dus, zie we mogen oordelen. Maar opnieuw, als je heel 1 Korinthe 2 leest, dan wordt daar prachtig beschreven hoe de vervulling met de Heilige Geest werkt. Er wordt beschreven dat de geest God, de diepte diepten Gods kent. En dat wij nu, doordat wij vervuld zijn met de geest, de gedachten van de geest kunnen kennen. Wat als gevolg heeft dat de zaken van het geestelijk leven dwaasheid zijn voor iedereen die de geest niet hebben. Maar als je de geest hebt en je hebt hem ontvangen, dan kun je oordelen, dan kun je begrijpen de principes van Gods woord. Daarom opnieuw is de vervulling met de Heilige Geest zo cruciaal. Wij kunnen niet zuiver oordelen zonder de Heilige Geest. Dit is opnieuw waarom Jezus zegt tegen zijn discipelen. Ik geef je de grote opdracht. Ik heb je wat verteld, maar je kunt die opdracht niet vervullen vanuit je eigen oordeel. Vanuit je eigen mening, vanuit je eigen perspectief. Je zult 10 dagen moeten wachten. En dan krijg je een hemels perspectief van de Geest van God. En als de Geest van God in je leeft, dan kun je vervullen wat ik aan jou als opdracht heb gegeven. En dan die tekst waar ik net mee begon, waarvan God tegen mij zei, het is nu tijd dat je die mag preken. En deze hele preek zit daaromheen. En dat is Matteüs hoofdstuk 7. Ik vind het een prachtig, prachtig gedeelte. Het is midden, het is een beetje het einde van de bergreden. Jezus die is in hoofdstuk 5, 6 en 7, zit hij op die berg. Ik dacht altijd dat het een hele grote berg was. Ik ben er 1 keer bij langs gereden. En het is eigenlijk een uit de klauwen gegroeide heuvel. En daar zaten ze allemaal. En dat zeg ik niet denigrerend, maar ik had zo'n Alpen... beeld erbij. En, maar hij zit er met allerlei mensen om zich heen en daar vertelt hij over de boom des levens. Hij vertelt er over het leven die hoort bij een geënt zijn in hem. En dan zegt hij dit, oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. En die tweede tekst is zo prachtig. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Daar staat nogal wat. Daar staat eigenlijk dit. Soms heb ik dat wel eens. Als mensen zich heel geoordeeld voelen, of iedereen oordeelt, dan is voor mij de vraag, is iemand nu aan het zaaien of aan het oogsten? Want hoe jij over een ander oordeelt, de geestelijke principe is, daarmee zet je blijkbaar iets in de wereld, of in beweging, wat er ook voor zorgt dat er ook op zo'n manier over jou geoordeeld wordt. Daarom heb ik het over ziekelijk oordelen. Sommige mensen zitten gewoon continu vol oordeel. Zelfveroordeling, veroordeling van anderen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En die stoel in hun leven is niet meer bezet door de geest van God, maar is bezet door pijn of door jezelf, door van alles en nog wat. En we oordelen en we worden veroordeeld en ons leven die zit in een spiraal waar we niet uit lijken te komen. Voor mij heb ik het laatst gezegd dat de essentie van godsdienst is van wie bepaalt waar je ja of nee tegen zegt. En degene of datgene wat bepaalt waar je ja of nee tegen zegt, dat is jouw God. En als het je mening is, dan is jouw mening jouw God. En als het je geld is jouw geld je God. En als het je carrière is je carrière jouw God. En als het jouw oordeel is, dan is jouw oordeel jouw God. En er zit iets ziekelijks aan, dat als die bron dus niet klopt, als die bron jouw vlees is, als die bron jouw pijn is, als die bron jouw hoogmoed is, als die bron jouw gelijk is, dan is het zo dat je in een spiraal terechtkomt waarin jij anderen oordelen, maar anderen ook jou weer oordelen en het leven wordt weggezogen. De maat waarmee je meet zal jou de maat gemeten worden. En dan staat er in vers 3, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl, ik ga hier wel even lezen, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt. Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij die splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt, huigelaar. En dan staat er dit, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Ook het laatste stukje vind ik zo prachtig, dat je best mag helpen om splinters uit de ogen vanuit anderen te verwijderen. En weet je, wat een van de principes die ik in dit Bijbelgedeelte zie, is het als oordeel en veroordeling jou in zijn greep heeft, dan automatisch blokkeert dat jouw geest van onderscheid om de stem van God te verstaan. Mensen komen wel eens met vragen van hoe leer ik de stem van God te verstaan? En er zijn allerlei onderwijs over, er zijn allerlei principes over. Maar een van de dingen is, soms is het goed om eens te kijken van wat blokkeert het verstaan van de stem van God? Een van de zaken die het verstaan van de stem van God belemmert is dat jij te veel op de troon van jouw leven zit om het leven en alles daaromheen te beoordelen. Daarmee stoot je eigenlijk poek hem van de troon en zit je er zelf. En God is een gentleman, hij is niet zoals de demonische machten die de boel willen overnemen. Dus als jij zegt, ik wil hier zitten, ik wil het zelf doen, dan zeg God, nou, be my guest, ga je gang en doe het maar op jouw manier. Maar automatisch zet jij dan een deur dicht dat God zijn manier jou openbaart. Terwijl als je oordeel uit je leven haalt, en als je zegt van Heer, ik wil geënt zijn in u, en ik wil dat uw licht in mijn hart schijnt, zoals David dat ook zegt, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart uw welgevallig zijn. Beoordeel mij of er nog verborgen zonden zijn, volgens mij Psalm 19. Als dat gebeurt, dan kun je zelfs, dan is het automatisch gevolg, dat je automatisch splinters uit de ogen van een ander haalt. En de bron dat je splinters uit de ogen van een ander haalt, is al lang niet meer oordeel. Van ook, zie daar een splinter, dat is niet goed, ik haal hem eruit. Nee, als die balk uit je eigen ogen komt en je wordt bevrijd, dan gaat Jezus in je wonen en dan zit je zo vol liefde. En soms kun je dat hebben, weet je wel. Mijn vrouw die kan ernaast me zitten en dan houdt ze van me en dan ziet ze weer in mijn oog. Ja, maf voorbeeld, maar ik zeg maar gewoon op die manier. Dan ziet ze weer in je ogen en dan even uit liefde, ploep, haalt ze het eruit. Uit je ogen, of soms was ook pukkels eruit halen, maar dat mag niet van mij. Daar hou ik niet van. Maar ik heb nooit pukkels. Maar dan is het niet een oordeel, dit moet eruit. Want als dit nog langer in jouw leven zit, dan gaat het niet goed met je. Dan houdt God niet van je en dan doe je het niet goed en dan voldoe je niet, bla 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 bla. Maar omdat Jezus in je woont en de balk van veroordeling is uit je eigen leven, dan is het een vrucht dat iedereen die je ziet, oh je haalt daar een splinter weg en daar een splinter weg en daar een splinter weg. En de mensen hebben waarschijnlijk niet eens door dat je splinters uit hun leven weghaalt. Omdat ze alleen maar die liefde voelen. Maar als er zo'n balk van veroordeling nog in je leven zit en daarvan uit ga je het continu hebben over de splinters van een ander, ja, dan zit er een bron in je die meespreekt. En dan zullen mensen, zelfs al heb je gelijk, toch jouw ding afwijzen. Ze zullen zeggen, bemoei je er niet mee, wie ben jij om dit te vertellen en zo bla 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 bla. Dat komt omdat de ziekte van oordeel dan door je heen spreekt. En de bron waarvan uit je het doet, klopt dan gewoon niet. In Johannes zit een heel mooi patroon. En ik wil graag met jullie lezen Johannes 3, vers 14 tot 19. En we kennen allemaal, waarschijnlijk, hoop ik, ga ik vooruit. Johannes 3, vers 16, wat staat daar? Want al zo lief had God de wereld geniet op de bier, we zetten stiekem. Nou ja, hij staat er nu al. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En die tekst kennen we allemaal heel goed. Maar er staat, want God had de wereld zo lief. En in de oude vertaling staat, want al zo lief had God de wereld. En wij denken heel vaak dat je dat zo moet lezen. Want God had de wereld zo lief. Hij was zo verliefd op de wereld dat hij daarom dit deed. En dat klopt ook. Maar hier dit woordje, dat heeft betrekking op wat ervoor staat. Dus als je kunt het zo lezen. Want God had de wereld op die manier lief. Op welke manier? Dat lezen we in vers 14. En straks kom ik hierop terug. Ik ga er nu nog niet te veel over zeggen. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. En we gaan straks dat stukje even lezen van Mozes en die slang. Want dat gaat over oordeel en over oordelen. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan gaan we verder. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Jezus is gekomen om ons juist te bevrijden van oordeel en veroordeling. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Tot zover. Ik lees nog een stuk, Johannes hoofdstuk 5. En lees even een aantal verschillende teksten, zodat je gewoon Gods woord even kunt horen. Ik lees dan vers 22, 24, 27, 29 en 30. Gewoon om een patroon te zien over hoe God omgaat met oordeel. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Waarachtig, ik verzeker u, vers 24, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Dit is hoe God naar jou kijkt. Dit is de bril die de Vader op heeft als hij naar jou kijkt. En omdat hij, vers 27, de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. En dan vers 29 en 30... Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. Ik kan niets doen uit mezelf. Ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig. Omdat ik me niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Die tekst hebben wij net ook al gelezen. Met andere woorden, God heeft jou en mij de mogelijkheid gegeven om in Christus vrij te komen van elke veroordeling. En we gaan nog een stapje dieper om te leren hoe kijkt Jezus nou naar de wereld om ons heen. En ik hoop en ik bid dat we dit gaan pakken. Ik lees een paar teksten, Johannes 8. Dan is die overspelige vrouw gepakt. En ze wilde haar stenigen. En die vrouw die komt bij Jezus en Jezus zegt dit. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. En dan zegt hij later in vers 15 en 16 tegen de Farizeeërs: u oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar. Omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. Jezus die bracht iets totaal anders toen hij rondliep. En daardoor botste hij het meeste met de Farizeeërs, want zij zaten vol met oordeel. Ze zaten vol met wetjes en regeltjes waar van allerlei mensen zich aan moesten voldoen. En dan moet je even goed opletten. In de tijd van Jezus waren tollenaars ergere zondaars dan prostituees. Weet je wat tollenaars waren voor de Joden? Dat is te vergelijken met de NSB'ers in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Moet je nagaan dat Duitsland komt binnen, die neemt Nederland over en vervolgens gaan Nederlanders heulen met de vijand. In de tijd van Israël, Rome neemt de boel over en dan heb je Joden, tollenaars, die gaan heulen met de vijand. In de ogen van de Joden waren de tollenaars erger dan de NSB'ers in de tijd van de oorlog. En Jezus die gaat eten en maaltijd houden met hen. Hoe zouden wij in oorlogstijd gereageerd als Jezus dat deed? Ik weet niet of je Martin Koornstra kent. En Martin Koornstra heeft een vader en die vader heeft ook weer een vader. Volg je nog? En in de oorlogstijd had hij ook zo'n hekel aan de Duitsers. En de Heilige Geest sprak tot hem dat hij voor de Duitsers koffie en thee moest gaan zetten. En hij dacht van, nou dat weet ik niet hoor. Maar hij ging een uiting van liefde doen. En hij deed dat, hij heeft koffie en thee voor de Duitsers gezet. En het hele dorp sprak schande over hem. Hoe kon je dat doen? Aan het eind van de oorlog was dat dorp een van de weinige dorpen die niet door de Duitsers vernield en kapot gemaakt was. En ik heb het niet over heulen met de vijand. Maar ik heb het over naar de vijand kijken vanuit het perspectief van God. Het perspectief van deze man was ook van, hallo, die Duitsers die komen de boel hier overnemen. Maar God zei, heb ze lief. Hij had blijkbaar een lijntje met God en daarvan uit kon hij kijken. Jezus liep ook zo rond en die had een totaal andere manier. Die zegt tegen de overspelige vrouw, ga heen en zondag niet weer. Die zegt tegen de tollenaar, kom, we gaan even lekker eten. En wij kijken ernaar, nou goed van de Heer Jezus. Maar in die tijd, man, iedereen stond op achter zijn hakken. Hij at met zondaars. Numeri hoofdstuk 21, laten we die eens gaan lezen. Wat heeft Jezus met het oordeel gedaan, ook voor jou en voor jouw leven? Numeri 21, dat gaat over de koperen slang. En dat lezen we in vers 6. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen sterfden, want ze waren aan het zeuren, ze waren aan het morren. En daarom ging het volk naar Mozes en die zeiden, we hebben gezondigd, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarna kijkt, blijft in leven. En Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. En we hebben net gelezen in Johannes 3, vers 16, dat de Zoon des Mensen op deze manier verhoogd moet worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Met andere woorden, wat is er gebeurd? In de Bijbel is koper is altijd een beeld van oordeel. En het volk kwam onder het oordeel. Slangen beten ze. En in de Bijbel is een slang altijd een beeld van het rijk de duisternis die jou probeert aan te klagen. Die jou wil veroordelen. Satan wordt niet voor niets de aanklager genoemd. Daarom is ziekelijk oordeel gevaarlijk, omdat het verbonden is met het rijk de duisternis. En dan staat er dit. Iedereen die naar die slang keek, die koperen slang, die op een staak geplaatst was, die kwam vrij van het oordeel. Die staak, dat kun je ook vertalen met een stuk hout. En dat is hetzelfde woord wat je ook kunt gebruiken voor het kruis. En Jezus is op die manier veroordeeld, dat elke vorm van oordeel, zelfveroordeling of wat dan ook in jouw leven gaat wijken als je kijkt naar hem, naar diegene op wie alle oordeel gekomen is. Hij is de koperen slang. Het oordeel is op hem gekomen, alle oordeel. Jouw zelfveroordeling, jouw oordeel op anderen, jouw afwijzing, jouw afgunst enzovoort. Alles is aan het kruis gegaan. En elke keer als wij zien op Jezus, dan automatisch kunnen die slangen ons niet bijten. Dat is wat Jezus met oordeel en veroordeling heeft gedaan. En als in jouw leven en in mijn leven wij oordeel op een verkeerde manier toestaan, dan verbinden wij dus ons elke keer eigenlijk met het Oude Testament die is voor het kruis leven. Het verbond, het oude verbond. Terwijl als we ons verbinden met hem, dan komen we vrij van oordeel en van veroordeling en dan word je verlost. Wauw! Ik zeg daar wauw op. Hebben jullie door waar we het over hebben? Je kunt zo vol zijn van oordeel en veroordeling. Heel veel mensen hier veroordelen zichzelf continu. Maar Jezus heeft elke zelfveroordeling aan het kruis genageld. Elke vorm van oordeel waarmee je jezelf afwijst en zegt ik ben niet goed genoeg enzovoort. Dat is genade. Dat jij niet uit eigen kracht of bij hem kunt komen, maar ook niet meer afgewezen wordt omdat alle oordeel op hem is gekomen. He. Amen Johan, heel goed. En ook als je niet klapt is het goed hoor, want het gaat niet om het klappen, het gaat erom dat je het pakt. Daar gaat het mij om. En zo wil ik het er wel in duwen. Een patroon uit Romeinen, we zijn bijna aan het eind, lieve mensen. Romeinen 5 vers 9, lees maar mee. Des te zekerder is het dus, dat wij nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Romeinen 5 vers 18. Kortom, als de overtreding van één enkel mens, dat was Adam, ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens, dat is Jezus, ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Romeinen 8 vers 1. Wie dus in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8 vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons alles heeft prijsgegeven? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem, nou klopt die, omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal de uitverkorenen van God aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog die opgewekt is en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Jezus heeft er alles aan gedaan om jou te verlossen van oordeel. Wie zijn wij dan om elkaar opnieuw vast te zetten in allerlei oordeel en veroordeling? Jezus heeft alles gedaan. En de bril die de Vader op heeft als hij naar jou kijkt, is de bril van het werk van het kruis. Dus zo ziet hij jou als rechtvaardiger. Paulus, als hij schrijft naar de Korinthe, die begint met heiligen en die noemt ze de bewoordingen die hij ze geeft. Dan denk je van, wauw, wat een fantastische mensen. Maar als je dan later leest wat hij schrijft, dan heeft hij het over hun zondige patronen en allerlei zaken waar ze mee moesten breken. Maar de bril die hij op had, was de bril van de hemel. Hij noemt ze heilig. Zelfs al leven ze nog niet altijd heilig. En hoe kijken wij naar elkaar? De laatste paar teksten van vanmorgen. Twee principe teksten. De eerste is 1 Korinthe 4 vers 3 tot 5. Maar hoe u of een menselijke instelling, het schrijft Paulus, over mij oordeelt, interesseert me niet. Vind ik zo leuk dat hij dat zegt. En hoe ik over mezelf oordeel, net zo min. Het is de Heer die over mij oordeelt. Hou dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is. En zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Met andere woorden, jij kunt nu veroordelen vellen over van alles en nog wat. Maar uiteindelijk weet God wat het werkelijke oordeel is. En laat het maar aan hem over. De laatste, 2 Korinthe 5 vers 16. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet. Die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordelen. We kijken dus naar elkaar, zoals het heet, vanuit de geest. Dit is mijn verhaal voor vanmorgen. Een heel verhaal, die je niet hoeft na te kouwen in één keer, maar misschien niet verkeerd is om bijvoorbeeld eens even te downloaden en nog een keer te luisteren. Of te bestuderen, de teksten, of ik weet niet hoe je het wil doen. Maar de essentie, de rode draad is dit. Wie zit op de troon van jouw leven en hoe jij naar het leven kijkt? En dan heb ik het over hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar anderen kijkt, hoe je naar de gemeente kijkt, hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Wie kleurt jouw mening over van alles en nog wat? Wie stuurt of wat stuurt jouw gevoel, jouw emoties, jouw conclusies? Hoe je je voelt, wat je van dingen vindt, hoe je met zaken omgaat. Is het pijn? Is het jouw mening? Is het jouw gelijk? Is het hoogmoed? Is het teleurstelling? Is het zelfveroordeling? Het kan van alles zijn. En een van de dingen die ik ontdekt heb, Satan, die maakt het geen snars uit wie oordeelt, zolang het God maar niet is. Ik ontdek steeds meer dat de kern van de geestelijke oorlogsvoering waar hij mee bezig is, om ervoor te zorgen dat bij de mensheid, zoals wij, jij en ik, er van alles op de troon zit behalve God. En het maakt hem niks uit of het nou religie is en een mooie buitenkant, of dat het nou seksuele onreinheid is en de ergste zonden die er bestaan. Zolang God maar niet op de troon van jouw leven zit, waarvanuit jij kijkt naar alles van het leven, dan is er één blij en dat is Satan. En er is één die een groot probleem heeft en dat is God niet, dat ben jij. Want zonde is je doel missen. En met zonde maak je God niet kapot, maak je jezelf kapot. En jij mist je doel op het moment dat God niet meer op de troon van jouw leven zit. En dat je daarvan uit oordeelt en beoordeelt. En dan kan het zo zijn, zoals Johan Wipman dat hier een keer zei. We kunnen gelijk hebben en toch fout zitten. Want bij Jezus gaat het niet om, heb je gelijk. Maar bij Jezus gaat het om, is Hij de waarheid in je leven? Waarvan uit jij omgaat, met welke situatie dan ook. Jezus wist wanneer hij sprak. En hij was soms heel fel tegen de fariseeën. Maar toen hij aan het kruis ging, toen hield hij zich voortdurend stil. Want de Vader zei op dat moment tegen hem, nu moet je je stilhouden. Niks zeggen. Omdat hij die lijn met de Vader had, wist hij in elke omstandigheid wat te doen. Dat is mijn gebed. Dat we zo'n gemeente zijn die dat leert. Dat is niet na één preek gedaan. Dat is ook niet in één oproep klaar. Dat is een weg. Maar dat begint bij een keuze. Het begint bij een keuze dat je zegt, van net zoals David, daar begon ik mee. Heer, leer mij te oordelen. Heer, leer mij te onderscheiden. Ik heb vertrouwen in u. Heer, zo begonnen we deze preek, dit onderwijs. Leer mij oordelen en onderscheiden. Ik heb vertrouwen in uw geboden. Ik heb vertrouwen in u. Heer, zo eindigen we dit vanmorgen. Heer, er is veel gezegd. Er is veel wakker gemaakt in onze hersenen. En ik bid, Geest van God, dat u het nu gewoon samenpakt. En dat we nu niet gaan oordelen voor wie deze preek zou kunnen zijn. Maar dat we gewoon de preek in ons eigen leven laten filteren. En gewoon toestaan dat uw bloed ons reinigt van elke vorm van conclusies trekken uit onszelf. Maar dat we echt mogen gaan verstaan, Jezus, wat is uw oordeel in deze situatie? Leer ons om afgestemd te raken op de Heilige Geest. Heer, leer ons om niet te snel te oordelen, conclusies te trekken. Niet te snel pijn mee te laten spreken. Of wat dan ook. Maar in everything, in alles. Leid ons denken. Leid ons leven. Leid onze wandel. Amen.